NPO Radio 1. NTR.
Dames en heren, goedenavond. U kent onze gast als zanger, discjockey, radiopresentator, maar nu pakt hij zijn oude liefde weer op, acteren. Want hij staat solo in een theater bij u in de buurt met de voorstelling Ma, die gebaseerd is op het tragicomische boek dat Hugo Borst schreef over diens dementerende moeder. Hier is Erik Kortom.
Kunststof.
Uw presentator is Jenny Brouwer.
Erik, gisteren was je nog in Bodegraven en ik zag jou in Walhalla, Rotterdam. En ik zag echt een totaal andere man.
O jee.
Hoeveel kilo is het?
Oh zo. 26 inmiddels in zijn totaliteit. Ja, die heb ik kwijt weten te spelen in thuisbestek van 14, bijna 15 maanden.
Ja. Dat is wel heel veel in heel korte tijd.
Ja, maar als je het... Als je het goed doet. Ik eet nog steeds en ook genoeg.
Het is verantwoord
wat ik gedaan heb, jazeker. Ja.
Maar ik zag gewoon echt een andere man. Hè. Ik dacht, als ik je nou op straat tegen was gekomen, had ik je misschien niet eens herkend. Nou, gebeurt dat je wel eens?
Wij zien elkaar ook inderdaad niet iedere week. Nee. En er zijn nog wel eens meer mensen die mij een langere tijd niet zien. En ik heb 2 keer gehad dat iemand naar mij keek en dat ik gedag zei. En die deed dan zoiets terug als, dag, hallo. En dan in tweede instantie was het, hè, wat? En dat was even zoeken, ja. Ja, nou ja, het is blijkbaar... Het is heel grappig, want bij de eerste 10, 15 kilo... dan is het voornamelijk je lichaam wat krimpt. En bij die laatste 10 kilo is het opeens ook je smolwerk. En dan krijg je dus een smaller bekkie. En dan ga je echt serieus veranderen, ja.
Ja.
Dus ik snap het
je
wel.
Je hebt ook een andere uitstraling.
Vertel.
Ontspannender.
Ja.
Zachter.
Oké. Okay. Nou, laat ik dan bij het eerste beginnen. Dat klopt wel. Dat ontspannender, dat voel ik ook. Mm-hmm. Ik merk dat ik... De afgelopen paar jaar... Ik heb in de afgelopen 15 jaar heel veel verschillende dingen gedaan. Maar heel veel radio gemaakt. Maar in allerlei hoedanigheden. En ik merk dat ik... Ik ben 11 januari 49 geworden. En eens in de zoveel tijd komt er zo'n moment dat je even wat dingetjes naast elkaar legt. En denkt, oké, hoe zit het in mijn leven? Wat vind ik leuk? Wat vind ik niet leuk? En daar heb ik beslissingen in genomen. Een van die beslissingen was om die overtollige kilo's die me echt serieus al 10, 15 jaar in de weg zaten, is een keer...
Zo lang al?
Ja, eigenlijk wel. Niet iedere dag hoor, maar wel bij vlagen dat ik dacht, ja, maar mijn kleren zitten strak en ik... Als ik mezelf in de spiegel zag of op vakantiefoto's, dan dacht ik, alsjeblieft, Kortom, kom op nou. En ik kreeg het niet voor mekaar om dat in de hand te krijgen. En daar heb ik tamelijk radicale beslissingen in genomen om dat nu wel eens te doen. En behalve dat het dus kilo's scheelt, scheelt het voor mij ook ergernis in de richting van mezelf. En ik heb rust ergens inderdaad wel gekregen, omdat ik... Buiten dat hele verhaal over die kilo's. Maar ik doe nu dingen. Ik ben weer terug bij wat ik echt wilde ooit. Ik heb nooit heel veel plan gehad in het leven. Maar ik had ooit één plan. En dat was, ik ga naar de toneelschool en ik word Hamlet.
Oh ja?
En dat is wat
wilde
het is.
Wilde jij Hamlet worden?
Nou ja, ik wilde wel spelen natuurlijk.
Nee, maar niet wat Hamlet had worden. Je ja. voor, was dat wat je voor
dat
ogen
was wat
had.
Ik wilde. Ja, natuurlijk. Anders wilde ik. Waarom zou je anders naar de toneelschool gaan? Ik wilde die grote dingen spelen.
Nou ja,
ik wilde
een rol in Penosa is
was
daar
ook
kun je
leuk.
Ook naar
maar
verlangen.
Ik wilde Hamlet, Othello. Ik wilde al die grote megalomane dingen. Dat wilde ik doen. En toen kwam ik op de toneelschool al vrij snel tot de ontdekking dat er voor mij misschien niet helemaal in zat.
Want waarom niet?
Nou. Ja, dat is een best wel... We hebben de tijd.
Dat is heel gek. Dat ben jij niet zo gewend.
Nee, dat ben ik niet zo gewend.
Nou
ja, laat ik het zo zeggen. Je hebt categorieën acteurs. Je hebt acteurs die... Nou, laten we zeggen, dat is een beetje de categorie waartoe ik mezelf altijd rekenen.
Hij spreekt nu in de verleden tijd.
Ik spreek nu in de verleden tijd. Ja, want er is wel iets veranderd. Maar dat is... Ik deed altijd... Heel adequaat mijn werk. Als ik recensies van stukken, voorstellingen die ik deed... en eigenlijk op de toneelschool ook al... Als ik dat teruglees, staat er altijd... Nou, dat was hartstikke prima. Daar kun je het mee doen. Daar kun je denken, nou, dat is het. En dat was voor mij op dat moment ook echt het hoogst haalbare, gevoelsmatig. En dat voelde ik op de toneelschool ook. Want er is namelijk nog een andere categorie acteurs. En dat is die categorie acteurs die, als die opkomen lopen, en het maakt niet uit of zij nou een kater hebben, of ziek zijn, of wat dan ook, of dronken. Als die opkomen lopen, dat je denkt, oh mijn god, wat gaat hier gebeuren?
En wie heb je dan voor ogen?
Ja, wie zijn dat? Ik denk dat de Gijs Scholten van Aschat van deze wereld zijn. Dat Hans Kesting dat ook wel, dat hij dat ook heeft. Dat is een beetje die laag. Ik had het. Ik heb samen met Hans Breedveld gespeeld. Mm-hmm. In een gezelschap. Mussen en Zwanen heette dat gezelschap. En Hans was een. In de positieve zin dus wordt een onbetrouwbaar acteur. Want die kon opeens op intuïtie in een scène iets doen waarvan ik als zijn medeacteur en die adequaat spelende jongen dacht, wat de fuck doet hij nou? Maar Hans had dat ook. Als die uit de coulissen kwam lopen, dan keken mensen daarnaar. Dat automatisch, al deed hij niks. En ik heb altijd het gevoel gehad, dat heb ik niet.
Het gevoel gehad?
Ja.
Maar?
Nou ja, nu kun je niet om me heen, want ik sta in een solovoorstelling. Ja. Dus het is, zoek het maar
we
uit.
We moeten wel naar jou kijken.
Nee, maar
nu snap ik het.
Ja, precies.
We zijn klaar.
Ja, het cirkeltje is rond. Nee, er is ook wel iets veranderd. Doordat ik... in de tijd stond ik ook met een ander gevoel op toneel. Ik zat veel meer voor mezelf ook in een soort van prestatiecurve gevangen. Dat ik het ook moest en het moest en het zal. En ik ging en ik was dit en dat. En ik, I was living the dream, zou ik maar zeggen. En
ja,
het
die
moest,
verbeterde kop, nou herken
dat,
ik je weer.
Ja, dat verbeterde. Mm-hmm. En dat zat eraan. En dat heeft mij eigenlijk in dat deel van mijn werk nooit geholpen. En dat heb ik bij radio nooit gehad. Dat verbeterde, dat deed ik gewoon. En dat ging.
Als vanzelf bijna?
Ja, soms als vanzelf. Hm. Ik heb er ook wel serieus energie in gestoken. Maar soms ging het inderdaad als vanzelf. Omdat dat voelde als een hele natuurlijke habitat.
Maar het voelde echt zo op dat toneel dat ze de anderen zagen en niet jou, kort gezegd.
Nou ja, niet zozeer dat ze alleen die anderen zagen en niet mij. Maar ik moest altijd net even... Wordt even de microfoon recht gezet. Ja, ik had het gevoel dat ik altijd als, laat me zeggen... om mensen te laten zeggen, wauw, dat was goed, moest ik echt heel hard werken. Nou ben ik niet vies van heel hard werken, want dat vind ik ook heel erg leuk. Maar als er dan zo iemand naast je staat die automatische voorsprong van 2-0
heeft... Toen dacht jij, ik kijk nog een paar deuren verderop.
Nou ja, dat is het best wel. Want dan is die wedstrijd, dan verlies je hem ook wel eens. Ja. En soms wel eens 8 van de 10.
En jij keek een paar deuren verderop, want je bent heel andere dingen gaan doen. Ja. En nu ben je dus weer terug op het toneel. En daar gaan we het over hebben in het komende uur. Ik wilde eigenlijk beginnen met de vraag, 26 kilo minder. Wat betekent dat voor al die tatoeages? Verschrompelen, gaan de krimpen, hoe gaat
het? Ja, die zijn allemaal, het ziet er niet uit, het hangt. En het is heel grappig.
Op je arm is niks aan de hand, maar de rest.
Ja, maar luister, jullie, ik ben zo vooruitziend geweest dat de buikstreek absoluut ongetatoeëerd is gebleven.
Oh, echt? Ja, met een vooruitziende blik.
Luister, zowel mannen als vrouwen, de buikstreek... Tatoeëren?
Niet doen.
Niet doen. Nee, dat is nou het meest rekbare deel van het mannelijk en het vrouwelijk lichaam.
Ja.
Want ik ken vrouwen die op hun 20ste heel strak platte buik en een prachtig zonnetje rond hun navel lieten tatoeëren. En na 3 kinderen dat je dacht, wat is dat? En dat geldt voor mannen het langzaam uitdijen van de buik precies hetzelfde. Dus dat is echt een streek, dat moet je bijhouden.
En
moet je
heeft iemand jou daarvoor gewaarschuwd? Of?
Ikzelf.
Ja, jij wist dat gewoon. Ja. Ik ga dat niet doen.
Ja, delen die je... Nee, ja, de huid is een rekbaar begrip. En dus ook de tatoeage die erop zit. Ja.
Goed van jou. Ja. Maar ik geloof het toch niet helemaal.
Nee, ja, nee,
er zijn vast een paar hele trieste die nu...
Die zijn er, zeker. Maar het is ook daarbij een hele pijnlijke plek om je te laten tatoeëren. Dus die 3 dingen zou het niet doen.
En dan het nieuws. Want zoals gezegd, je hebt nou volgens mij toch wel 2 jaar lang echt op Radio 1...
Ja, ik heb 2 jaar lang het Oog op Morgen gedaan.
En de
nieuwsbv, dat heb ik echt een jaar vol overdag gedaan. En daarvoor al heel veel ingevallen. Maar...
VARA BNN. En toen moest je ontzettend het nieuws bijhouden. Is dat nu veranderd?
Nee, maar dat doe ik nog steeds. Ja, maar dat deed ik daarvoor ook al. Dus dat is. Ik kom uit een gezin waar 3 kranten gelezen werden. 2 abonnementen en 1 werd er dan nog nagebruikt door de buren, door de bus gedonderd. Dus we hadden genoeg kranten thuis.
En in de kapperszaak.
En in de kapperszaak, ja.
De leesportefeuille.
De blaadjes, ja hoor. Die las ik dan weliswaar niet, maar die hadden we ook.
Je ouders hadden een kapperszaak.
Ja, mijn ouders hebben jarenlang, die hebben ik geloof iets van 44 jaar met z'n tweeën een kapperszaak gerund. Dat doen ze niet meer, hoor. Maar dus ja, nee, het nieuws bijhouden zit. En ik vind het ook, behalve het moet van niemand, ik vind het nodig. Ik vind het zinnig. Ik wil weten wat er op de wereld gebeurt. En wat er. En die wereld is de postzegel waarop je zelf rondstampt. Maar ook meer dan dat. Ik wil weten hoe bewegingen in de wereld zijn. Waar wij ook last van hebben of profijt van hebben. Of. Weet je, het nieuws is er iedere dag. Mm-hmm. En dat maakt
en
dat
voor
maakt
jou
leven.
Is de wereld echt een postzegel geworden. Want je hebt ontzettend veel rondgereisd voor Serious Request.
Onder
bijvoorbeeld,
andere,
maar ook als ambassadeur voor het Rode Kruis. Ja. Wat jou natuurlijk enorm heeft getekend. Of is dat een te zware term?
Nou, daar heb ik ook wel wat tekeningetjes van overgehouden, maar dat bedoel ik dan niet in een negatieve zin van het woord. Wel littekens, want ik heb ook wel hele nare dingen gezien en meegemaakt. Maar die littekens die zijn heel waardevol. Die zie ik niet als. Daar kijk ik niet op terug als dingen die me. Ja, natuurlijk hebben ze me pijn gedaan, maar die pijn is ergens goed voor geweest. Die heeft me iets geleerd, iets heel duidelijk geleerd.
Hebben je gevormd?
Ja, ja. En daar ben ik de mensen om wie dat ging. Ja, dankbaar voor is een raar woord. Maar ik ben blij dat ik dat meegemaakt heb. Hoe erg het ook was. Meestal erger voor anderen dan voor mij. Maar ja, dat heeft me wel gevormd. Ja. Ja.
En een leven daarvoor zat je natuurlijk op 3FM.
Ja.
En we kregen net het nieuws door dat de zangeres van de Cranberries is.
Ja.
Overleden, 46 jaar. Ja. Heb je er ooit gesproken?
Nee. Dat was een bandje wat in de jaren 90 eigenlijk de allergrootste hits had. Met een zombie. Dat is die vrouw die zo ongelooflijk overslaan. Sommige mensen vonden het prachtig. En andere mensen zeiden, kan iemand die geit weer terug in de schuur zetten?
En jij behoorde tot die laatste categorie.
Ik was een beetje van de laatste categorie. Ja, ja, ja. Nee, uit Ierland, Dolores O'Riordan. En is 46 geworden, ja. Het staat dat ze in een hotelkamer is overleden en de doodsoorzaak is onbekend. Dan kun je eigenlijk je conclusies wel een beetje trekken.
In die wereld.
Ja.
Ja.
Nou, zeker als je dan hoort dat ze kampte met depressiviteit. Dan,
wat ook het geval was. Ja. Goed, die tegel ligt daar.
Ja.
Met de vraag of die beschreven kan worden.
Ja,
luisteraars, mag je ook laten doen. Ja. En kom met iets beters dan de vorige keer, hè, Erik.
Dankjewel, Jelle Brouwer.
De luisteraars kunnen zich trouwens mengen in ons gesprek. Graag zelfs via Twitter, hashtag Radio Kunststof. Of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. En ondertussen meld ik ook nog even dat we altijd via de podcast ook te beluisteren zijn. Erik Kortom is zanger, acteur, presentator. DJ was die.
Ja.
En je was ook muzikant. Je hebt die gitaren aan de muur hangen.
Zeker.
En die hangen daar. Maar daar doe je niks meer mee.
Nou, ik pak af en toe wel een gitaar, hoor. Maar ik doe er niks meer mee in die zin. En niet in de zin zoals ik dat ooit deed. Ik had ooit een bandje. En ik had altijd voor de lol een bandje. Alleen bij mij was het altijd heel raar dat zo'n bandje voor de lol altijd net even. Wat meer werd dan dat. Dus dan gingen we niet twee keer spelen in de week, maar vier keer spelen in de week. En dan wordt het toch alweer een soort van werk. En dan wil je toch ook een plaat maken. Dus ja, dan ga je een plaat maken en dan wordt het ook een soort van werk.
Jij mijn Hamlet zijn. Dat is toch ook wel een rare vaststelling.
Nou ja, je kon ook Hamlet met een gitaar.
Al het andere wat je beetpakte, dat werd dan wat.
Ja, en uitgerekend dat lukte dan
tot
niet.
Tot op heden.
Ik denk dat nu nog. Ik speel nog steeds geen Hamlet, maar ik. Ik ben wel iets, aan het maken.
Het begint in de buurt te komen. Hugo Borst is toch bijna hem.
Het is bijna Shakespeare. Ja.
Want je bent nu dus te zien in een solo, Mage heten. Ja. Naar het boek van Hugo Borst over een zoon en zijn moeder die aan Alzheimer lijdt. En het is een mirakel, heb ik begrepen. Want je had je baan nog niet opgezegd. Tot grote teleurstelling van onze zendercoördinator. De broer van Hugo Borst, Laurens Borst.
Het grijpt allemaal in elkaar.
Ja, het grijpt allemaal in elkaar. Dat jij er de brui aan wilde geven, die nieuwsbv. Daar had je geen zin meer in, maar ook niet meer in Met het oog op morgen. Daarover later meer.
Okay.
Maar want laten we beginnen met de voorstelling. Want toen kwam dat telefoontje.
Ja.
Direct daarna?
Nou, direct daarna zat een klein beetje lucht tussen. Maar wel redelijk snel daarna. Het was ook niet van invloed op mijn beslissing om te stoppen bij Radio 1. Die beslissing had ik al genomen. Maar toen kwam dat telefoontje. En toen dacht ik, mijn hemel. Wat spannend. Maar dat was echt maar 20 seconden. Want na 25 seconden heb ik geroepen dat ik dat heel graag wilde doen. Omdat omdat ik daar eigenlijk, ja, blijkbaar een soort misschien wel aan toe was of zo. Dat ik denk, dat wil ik. Nou ja, ik wil eigenlijk weer. Nou ja, wat ik merkte is dat ik weer een soort van verdiepingsslag in mijn werkzame leven wilde maken. Want ik heb 13 jaar op 3FM gezeten, wat hartstikke leuk was, en me met muziek bezig gehouden. Maar ik voelde langzaam maar zeker dat ik daar uit wegdreef, omdat ik gewoon mijn interesse zich verlegde.
Weer een beentje.
Ja, weer een beentje, inderdaad. Dus zonder blasé daarover te worden, want dat is gewoon wat het is. Dat zijn cyclische bewegingen. Dan is Engeland weer hip en dan is Amerika hip en dan komt er opeens een beentje uit Nieuw-Zeeland. Dan is dat het helemaal. En dat zijn van die cirkels. En dat gaat zo. Dus op een gegeven moment, als je dat voor de derde keer hebt meegemaakt, denk je, nou, dat weet ik dan wel zo'n beetje. En dat kan ik niet meer, dat jeugdige hondenenthousiasme voor zo'n beentje opbrengen. En dat moet wel op zo'n zender, vind ik. Ja. Dus daar moet je daarmee stoppen. Dus daar ging ik van weg. Om vervolgens in nieuwsradio terecht te komen. Waar ik, je zei net, geen zin. Ik had er heel veel zin in om daar aan te beginnen. Maar ik kwam tot de conclusie dat ik het niet zo leuk vond.
Terwijl het zo klopte. Tenminste, ik heb echt veel naar je geluisterd. En ik vond dat het ontzettend klopte.
Ja, maar de grap was dat ik denk, op de momenten dat jij mij hoorde, klopte het ook wel.
Oh.
Ja, maar want dat vond ik...
Maar op al die andere momenten.
Nou ja, alles eromheen. Dus de hele voorbereidingsstructuur, de manier van hoe dat werk gedaan wordt. Ik bedoel, als ik met iemand een mooi gesprek had, vond ik dat hartstikke leuk. En dat vind ik nog steeds hartstikke leuk. Maar er moest ook nieuws gemaakt worden, zal ik maar zeggen. Dus op het moment dat er nieuws was, dat er iets gebeurde, dan moesten wij daar ook in mee. En dat vond ik soms wel heel erg lastig. Want ik dacht, ja, gaan we dat is voor gisteravond om 10 uur gebeurd. Gaan we dat nou nu nog steeds uit zitten kouwen? Maar dat, ja, zo gaat dat dan blijkbaar.
Ja, dat is niet de juiste houding, meneer Kortom.
En ik werd daar niet gelukkig van.
En er zat je nog iets anders in de weg.
Ja.
Namelijk dat je als journalist, zeker als nieuwsjournalist, een onafhankelijke geest moet hebben.
Ja.
En objectief moet zijn.
Ja, nou, dan vind ik dat een mythe, hoor. Want ik bedoel, objectieve journalistiek
bestaat
prima,
niet.
Hartstikke leuk. Maar ik moet de eerste nog horen die dat echt helemaal doet. Want volgens mij bestaat het inderdaad niet. Maar daarbij, ik heb wel, en dat zul jij ongetwijfeld ook hebben, maar ik kom me dan heel slecht inhouden. Als ik in een gesprek met iemand zit en die zit absoluut uit zijn nek te zwammen, vind ik, dan wilde ik daar bovenop duiken. En dan wil ik. Dan wilde
bovenop?
Ik, ja, dan ging bij mij het vuur aan. En dan wilde ik daarmee vol de confrontatie aan. Maar dat was niet mijn taak, maar dat was de taak van die andere gast die er zat. En die moest ook aan het woord komen, snap je? Dus dat was een beetje. Ja, dat vond ik nog best wel lastig. Dus dat was
wat herinner je echt als een crime? Dat je zo graag zelf je mening wilde ventileren? Oh, ergerde aan diegene die je.
Ik heb ooit een gesprek gevoerd met Stef Blok over scheef wonen. En die man, dat is gewoon een soort wandelend penseel of een potlood. Die kent al die cijfers uit zijn hoofd en ik niet natuurlijk. Maar ik moest dan een heel scherp kritisch interview met de beste man doen. En mijn redactie had mij verzekerd. Ja, maar we hebben twee hoogleraren gebeld en die zeggen dat het niet klopt wat hij zegt. Dus ik confronteerde hem daar in de uitzending mee. Ik zei, ja, maar we hebben met twee hoogleraren gesproken en die zeggen dat het niet zo is. Waarop hij antwoordde, nou, dan hebben die het verkeerd.
Wow. En toen?
Ja, toen dacht ik, ja, dan kan ik wel doorgaan zitten zagen nu. Dat heb ik ook geprobeerd. Maar de beste man zei alleen maar, dat klopt niet. Nee, en ik kon het niet verifiëren, want er zat geen hoogleraar. Alleen ik zat er met een papier met daarop een paar cijfers.
Ja.
Waarvan ik ook niet zeker wist of dat klopte. Nou ja, dat was niet mijn allersterkste moment op radio.
Nee, maar goed, dat gaat over een zwak moment.
Ja.
Maar volgens mij is het ook wel zo dat jij zelf heel duidelijke meningen en standpunten hebt. En dat je het echt lastig vindt om iemand te interviewen die iets vindt waar jij diametraal tegenover staat.
Ja, dat vond ik soms inderdaad heel lastig. En dat zat voornamelijk in de onverdraagzaamheidshoek. Als wij een mooi onderwerp hadden ergens over verbinding tussen mensen. En daar ging iemand dan weer als hij een zeikerig overheen zitten pissen. Dan kon ik daar heel boos over worden.
Ja, en dan had je ook deze blik in je ogen.
Ja, dan krijg je die blik in mijn ogen. Die is tamelijk, die is niet zo ontspannen en rustig als dat jij
precies
straks.
Precies zoals we net begonnen, nee. Erik. Terug naar Ma, want ik zag jou in Walhalla. Rotterdam, echt een geweldig theaterzaaltje.
Ja.
Een kleine, terwijl je in een nieuwe Luxor, oude Luxor,
oude Luxor
in première gaat. Ook in Rotterdam, de stad van Hugo Borst. Ja. En ik vond het echt een prachtige voorstelling. En ik was op voorhand wel een beetje bevreesd. Erik Kortom als Hugo Borst, als de moeder van Hugo Borst.
Ja.
Bijna anderhalf uur lang.
En nog vijf andere personages die langskomen wapperen.
Ja. Ja. Was je zelf bevreesd? Of dacht je, nou, ik ga weer terug naar dat podium?
Nou, wat ik net zei, ik heb er 20 seconden over nagedacht. Na 25 seconden heb ik ja gezegd. Dus dat wil zeggen dat ik op dat moment niet dacht, oh god, kan ik dat wel? Dat kwam daarna. Dus maar zo heb ik eigenlijk altijd wel gewerkt. Op het moment dat ik ergens voor gevraagd werd, was het meestal dat ik dacht, oh ja, leuk, gaan we doen. Boom.
Enthousiast.
En dan de twijfel en god, hoe moet ik dat in godsnaam gaan doen? Dat komt daarna wel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, wat het lastige bij dit was, is dat ik ja zei op het feit dat Solo Stories, de producent die dit maakt,
Paas en Leef hebben gemaakt.
Een jong productiekantoor, zeer bevlogen en willen maatschappelijk betrokken monologen maken op basis van een boek. Nou, in dit geval dus op het boek Ma. Maar als je Ma het boek leest, is het geen boek. Het is natuurlijk een verzameling columns.
Columns, ja.
Dus toen ik daaraan, ik had het boek gelezen, maar toen ik daaraan dacht, dacht ik, ja, maar hoe gaan we hier dan in godsnaam, tegelijkertijd, dat was niet mijn taak gelukkig, maar hoe gaan we hier dan een coherente voorstelling uit bijtelen? Nou, daar is Mark Veerkamp voor aangetrokken, toneelschrijver.
Die heeft het herschreven.
En die heeft dat boek goed bekeken, gelezen en heeft daar een aantal lijnen uit gedestilleerd en daar toch een hele coherente monoloog uit weten te schrijven. En dan was ik, vanaf het moment dat ik die onder ogen kreeg, dacht ik, ja, maar hier ga ik niet over twijfelen. Hier moet ik gewoon full speed, 180 km per uur, mezelf volledig aangeven. Want het materiaal is zo kloppend. En als ik dat dan nog zo doe en zo doe, dan moet dat bij elkaar kunnen komen.
Met als gevolg dat de regisseur Benno Hoogveld ons vertelde dat hij eigenlijk alleen maar technische aanwijzingen hoefde te geven. Dat het helemaal niet.
Ja, dat klopt eigenlijk wel, ja.
Dat het bijna als vanzelf ging. Wat zei hij nog meer? Erik is een heel intuïtieve acteur. Hij doet heel erg wat hij voelt. En dat doet hij meteen. En er staat dan meteen iets wat prettig is om naar te kijken. Je kunt hem heel erg vertrouwen.
Dat is heel fijn om te horen. Dat meen ik echt. Want dat was hetgene waar ik natuurlijk wel over getwijfeld heb. Want dat was in de tijd dat ik nog met die, laat me zeggen, met die grinta, met die grimas op dat podium stond, omdat ik moest en ik zou, was repeteren. Dat vond ik het allerergste. Want dan moest ik die vloer op met iets wat ik niet nog in mijn fikken had. En dat vond ik doodeng. Dat geldt voor heel veel acteurs.
Weet je
dat
hoe
moment
je 2 jaar geleden tegen Tom Kellerhuis zei, HP De Tijd?
Ja.
Dat las ik nog terug. En daar stond, toen noemde je jezelf, zei je trouwens net ook nog weer, een functioneel acteur.
Ja, adequaat, ja.
Die vooral uitvoerde wat anderen aangaven. Ik wilde ook altijd het liefst dood in een repetitieperiode. Ja. Want ik kon het niet en ik kwam niet verder. De rest deed het met 2 vingers in de neus. Ja. En ik liep te klooien, dat gevoel.
Nou ja, dat heb ik ook inderdaad wel gehad. En een soort, ja, dat is een gevoel wat ik alleen maar in zo'n repetitieperiode, vanuit zo'n repetitieperiode ken, is stekelige onwil van binnenuit. Dat je het gevoel hebt dat je van binnen, dat alles in je lichaam zegt, ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil weg nu, ik moet nu weg. En dat je toch moet blijven, want je zit in een ensemble. Dus je bent met z'n 5 of met z'n 6 en je moet gewoon jouw ding doen. En ik durfde die fucking vloer gewoon niet op.
Maar wat was het dan? Wat was er misgegaan? Of waar is het misgegaan?
Nou,
op die school al, in Maastricht?
Nou, die school was niet het meest aardige wat ik, laat me zeggen, wat me overkomen is. In die zin dat ik zat met heel veel mensen in dat eerste jaar. Ik geloof dat wij met 75 man in het eerste jaar zaten. Waar er vervolgens,
zoveel?
Ja, er bleef er iets van 20, 25 over in het tweede jaar. En uiteindelijk zijn er 2 klassen van 8 afgestudeerd. Dus dat was nogal een afvalrace. En ik moet zeggen, wat ik me herinner van die school is dat, de druk van dat afvallen en dat onderling, dat mekaar, oh, lief, ik hou zoveel van je, maar ondertussen was het tegelijkertijd ook je grootste concurrent, weet je wel. Dat was niet een, en ik was 18, ik was zo bleu als ik weet niet wat.
VWO.
Uit Oosterbeek, VWO afgemaakt en huppelijke naar Maastricht, op kamers, in een of andere junkenpand, want ik had natuurlijk geen geld, dus ik zat er voor 200 gulden tussen de junks en iedere dag naar die school. En het docentenkorps was daar toch best wel bezig met jou het niet makkelijk te maken. In die zin dat je werd Er werd niet heel gauw gezegd dat je iets goed deed.
Nee.
Nou hoeft dat ook niet hoor, dat mogen ze lekker zelf weten. Maar dat was voor
maar thuis
mij...
hadden ze dat wel altijd gezegd, ja. Dat jij het goed deed.
Ja, nou ja, ik bedoel...
En op school?
De enige wat ik deed mijn school ook goed. En het enige wat ik aan referentiekader had, was een toneelstuk wat ik met school had gedaan. En dat was inderdaad hartstikke leuk geweest. Ja.
En je was uitverkoren. Ik bedoel, het was nogal wat om daar... Ja. En je hebt het net niet afgemaakt.
Nee, ik ben na het tweede jaar, in de loop van het derde jaar ben ik weggegaan. Omdat
maar
ik toen...
jij bent weggegaan, niet omdat ze jou weggestuurd hebben.
Nee, maar ze lieten me niet doen wat ik wilde. Ik wilde acteur worden en ik had toen voor de docentopleiding gekozen. Omdat ik dacht, ja, maar dan hou ik nog alle opties open. Dan kan ik ook nog allerlei andere. Kan ik ook nog gaan regisseren eventueel. Want ik wilde alles tegelijkertijd doen. Behalve Hamlet worden. En toen in het derde jaar toen kreeg ik een aanbieding van een jeugdtheatergezelschap. Toen ben ik gaan spelen. En toen kwam ik in aanraking met Willem van der Zanden Bakhuizen. Die inmiddels ook al lang niet meer leeft. Maar die tijdens een repetitie toen tegen mij zei... Dat wat je nu doet, dat is prachtig. En ik weet toch dat ik hem op dat moment aangekeken heb met een blik van... prachtig, wat zit jij nou te lullen? Maar ergens had ik dat nodig om niet om bevestigd te worden van... joh, je bent zo goed, maar om te leren waar... Wat ik wel kon. Want ik begreep op die school heel goed wat ik niet kon.
Een beetje onmatig ben je altijd al geweest, ja. Maak ik hieruit op. Ja. Het is bijna 8:00, dus we luisteren even naar het nieuws. En daarna hangt Hugo Borst aan de telefoon. Oh. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat hij van jou als Hugo Borst vindt.
Ik
en
ook.
Van zijn moeder.
O jee. Ga ik even naar de wc.
Doe maar. Kunststof. Erik Kortom is de gast en we spreken over de solo. Na 13 jaar staat hij weer op het toneel. Ja. Met de solovoorstelling geheten Ma naar het succesvolle boek van Hugo Borst... over een zoon en zijn moeder die aan Alzheimer lijdt. En zoals beloofd, Hugo Borst hangt aan de telefoon. Goedenavond, Hugo.
Hallo.
Ja, ze zochten een acteur type Hugo Borst. Hoe zullen we die omschrijven?
Nou, ik heb geen tatoeages.
Oh maar, nee, die heb jij niet.
Ik voel mij wel verwant aan Erik. Ik heb altijd heel graag geluisterd naar als hij op Radio 3 was. En ook eens op tv over popmuziek in de weer was.
Mm-hmm.
Ja, het is een geëngageerde man en zo zou ik mezelf ook wel durven omschrijven. Ja, en voor de rest zullen we ongetwijfeld veel raakvlak hebben. Zij het dat ik de drank en drugs links heb laten liggen.
Natuurlijk.
Erik is pas nu tot die wijsheid gekomen.
Bedankt, Hugo.
Vele jaren later.
Ja.
Mannelijk met een zachte kant. Ik weet niet wie het zo heeft omschreven, type Hugo Borst.
Ja, dat denk dat er wel iets in zit bij Hugo. Het is mannelijk, maar durft wel gevoel te laten zien. En blijkbaar is dat voor mensen dan een zachte kant. Hm. Ik vind het voor mij tamelijk vanzelfsprekend bij mijn leven horen. Maar dat is, nou ja.
Nou ja. Ja. Hugo Borst, zag jij het gelijk voor je dat het Erik Kortom moest zijn?
Eigenlijk wel. Toen mij dat werd meegedeeld, heb ik heel enthousiast gereageerd. En ik wist eerlijk gezegd niet zo heel goed dat hij ook een acteur was. Want ik heb Penosa niet gevolgd, dus ik ben een beetje wereldvreemd. Maar toen mij werd verzekerd dat hij in zijn diepste wezen een Hamlet in spe is... toen dacht ik van, gaaf. Ja, ik vond het leuk. Maar ja, daarna heb ik natuurlijk geen voorstelling van hoe dat dan gaat uitpakken. Jullie hebben me net wel verschrikkelijk beledigd door te zeggen dat het een verzameling columns is. Nee, dat is het echt niet. Ik spreek altijd van een chroniek. Er zit ontwikkeling in.
Zeker.
En ik heb het boek ook echt... Voor 30% nog aangevuld en bijgeslepen. Maar ik neem het jullie niet kwalijk.
Gelukkig maar.
Ik denk wel dat mijn boek geschikt is voor het toneel. Omdat er heel veel scènes in schuilen. En daar heeft de toneelschrijver die echt een voortreffelijke bewerking van het boek heeft gemaakt. Chapeau.
Ja.
Heeft daar ook gebruik van gemaakt. Ja, het is ook wel, er zit heel veel scènes in. En ja, dat zie je ook terug. En ja, ik zal je vooruit zijn met de vraag, wat vond je ervan? Want ik was er ook vorige week woensdag. Ja, ik was onder de indruk. Moest wel wennen.
Moet toch ook doodeng voor je zijn geweest? Om te gaan kijken naar jezelf, naar je moeder?
Nee, ik was heel nieuwsgierig, was ik. Maar ik had natuurlijk wel al van tevoren mogen inzien de tekst van de vierkant.
Ja, ja.
Ja, en daar was ik echt dol enthousiast over. Ontzettend knap geconstrueerd. En vooral, weet je wat ik zo leuk vond? Mijn moeder was dol op theater. Oh. En zij heeft het stuk van Joop Admiraal,
ja.
U bent mijn moeder, in de jaren 80 heeft zij 2 keer gezien. En in feite, wat Erik doet, ja. is in de schoenen stappen van Joop Admiraal. Ja. Omdat hij ook verschillende stemmen heeft. Hij heeft er zelfs meer. En dat vind ik heel erg mooi passen bij de thematiek, dementie. Mm-hmm. Het werkt op een of andere manier uitstekend door verschillende mensen te spelen. En dat komt eruit.
Ja. Het is mooi dat je Joop Admiraal noemt, want het kwam inderdaad ook bij mij op. En het zal misschien bij meer mensen opkomen. En jij zag het als een heel groot compliment.
Ja, dat was een voorstelling die ik heb gezien. Dat was een van de voorstellingen waardoor ik naar de toneelschool wilde. En inderdaad Hamlet wilde worden. Dat was sowieso alles wat het werktheater in die jaren maakte, vond ik magistraal mooi. Maar mm-hmm. die voorstelling van Joop was natuurlijk, ja, het is een van de iconische voorstellingen. Dus op het moment dat het ook maar een klein beetje daarmee verwant lijkt, dan ben ik al heel trots.
Ben jij net als je moeder een theaterliefhebber, Hugo?
Nou, ik ben behept met een behoorlijke claustrofobie. Dus ik zat ook aan de zijkant afgelopen. Dat zie ik trouwens altijd als ik naar het theater ga. Dus ik ga niet zo heel erg veel.
Maar om die reden?
Dat is eigenlijk wel de reden, ja. Ik bezoek ook films als er niet zo heel veel mensen de film bezoeken. Dus 's middags, hè, dan heb je het Rijk alleen. Ik heb me eenmaal toegegeven aan die tekortkoming. Maar het betekent wel dat ik soms ontbreek bij het theater. Ja, je kunt ook niet alles doen in het leven. Dus hier heb ik mijn moeder niet in gevolgd. Boeken lezen, dat deed mijn moeder. Dat doe ik ook. Dus ik ben genoeg in haar voetsporen getreden. Maar ik wil even zeggen dat het een knappe prestatie is die hij boekt. En heel veel mensen in Valhalla, waren nogal wat Rotterdammers die ik kende. Ja, iedereen was lovend, laaiend, enthousiast. Ja. Het is zo knap uitgevoerd, zo poëtisch ook. Ik ben onder de indruk.
Fijn, Hugo. En je broer was trouwens, want die was er de avond dat ik er was, de dag na jou, en die was ook zwaar onder de indruk.
Klopt, dat zei hij.
Ja, nou, fijn. En nu maar even afwachten wat de heren en dames recensenten
ervan doen.
Ja, maar dat wachten we
Ik moet zeggen, dit wat Hugo...
Dit is al het allermooiste.
Nee, maar echt serieus. Wat Hugo zei, want ik vond het best heel eng dat ik wist dat Hugo kwam kijken, de 10e. En dat was echt serieus wel spannend. Want,
dat snap ik, ja.
Ja, ik sta daar toch zijn verhaal te vertellen. En de avond dat jij er was, was Laurens er. Dat wist ik niet.
Nee,
dat
is natuurlijk 2 broers na elkaar.
Dus dat was dat ik dacht, oh mijn god. Dus, maar ik ben blij dat die het allebei al gezien hebben.
Ja,
dat,
ja hoor, je hebt het goedgekeurde stempel van de familie Borst.
Nou, dankjewel,
de
Hugo.
De Borstenbroers hebben we gehad. Dankjewel, Hugo. Okay, tot de volgende keer.
Dank je, Hugo.
Dag. Dag. Ken jij het van dichtbij, Alzheimer?
Ik ken dementie vanuit eigenlijk van mijn oma. Mijn oma had ouderdomsdementie, die is 92 geworden. En die,
oma Kortom.
Nee, oma van de Brink, dat is van mijn moeders kant. En die begon op hoge leeftijd. Ja, begon ze de weg kwijt te raken.
Nou, dan mag
maar
dan, het ook wel,
ja, maar dan ook nog wel op een redelijk vrolijke manier. Dat is altijd enorm verbaasd. Mij herkennen ze nog, maar mijn kinderen en zo was elke keer: heb jij kinderen? Nee, oh, wat leuk. En helemaal omhelzen.
Het lijkt een beetje op die andere mevrouw die je speelt.
Ja, die mevrouw Dullaert.
Ja,
maar een soort met een verbazing van: ach, wat lief en wat leuk en witte wijntjes drinken. Totdat ze echt, laat me zeggen, aan het einde van haar leven kwam. Toen werd ze angstiger en dat was wel verdrietig, want toen zat ze gewoon in een verzorgingshuis. En dat was het laatste jaar was niet mooi. Dat is, het is niet mooi. Wat heel bizar is, is dat vanaf het moment dat ik wist dat ik dit ging doen, eigenlijk begon het daarvoor al wel, maar het gaat nu sinds 1,5-2 jaar steeds een beetje wat harder. Gaat het niet zo goed met mijn vader. Sterker nog, ik zit met mijn vader en mijn moeder in het. Dan met mijn vader, omdat mijn vader langzaam echt last van zijn hoofd begint te krijgen. En mijn moeder niet. Ik zit met mijn vader in hetzelfde stadium als wat ik 's avonds op het toneel sta te vertellen.
Dat lijkt me een rare ervaring.
Dat is niet alleen raar, dat is echt surrealistisch bij tijd en wijle. Dat ik gewoon overdag of met mijn vader en of met mijn moeder aan het praten ben. Of we zijn in het ziekenhuis of bij de dokter of wat dan ook. En dat diezelfde, echt exact dezelfde teksten sta ik 's avonds op toneel te doen. En andersom.
Dus en dat is beïnvloedt dat je spel? Of op wat voor manier?
Nee. Ik zeg nee. Dat zal ongetwijfeld wel. Maar ik heb het wel. En dan moet je me maar dan vergeven het woord gebruikt. Maar ik heb het wel gebruikt in het maken van de voorstelling. Mm-hmm. Om dicht bij het gevoel te komen wat Hugo zo mooi in zijn boek... Ik zal nooit meer verzameling columns zeggen. Echt nooit meer. maar in wat hij zo mooi in zijn boek heeft geschreven... is die liefde voor die moeder. Ik heb een heel, heel grote liefde voor mijn vader. En ook voor mijn moeder. Maar in dit geval ook voor mijn vader. En ik zie wat er met hem gebeurt. En dat doet mij net zo veel pijn en verdriet... als dat het Hugo doet in het boek. In de richting van zijn moeder. Dus dat heb ik wel gebruikt. Maar tegelijkertijd, als ik daar op het toneel sta... sta ik daar als... Ik speel dan niet... per se Hugo, maar laat me zeggen de Hugo-figuur... Mm-hmm. met een moeder. En is het verdriet wat ik daar sta te spelen... is het verdriet van die man in de richting van die moeder. Want als ik daar met mijn eigen privé-emotie ga staan... daar heeft A, niemand iets mee te maken... en B, zou ik daar als denk ik dat je daar als publiek niet naar wil kijken. Dat is...
Larmoyant wordt het dan.
Ja, en dan wordt het ook pathetisch. En dat mag het in dit geval echt niet worden. Als je die grens overgaat bij deze voorstelling... dan maakt het alles stuk. Dus dat mag het echt nooit zijn. Dus ik mag het wel gebruiken... maar ik moet het daar niet staan spelen. Dan gaat er echt iets serieus mis.
En lijkt het op elkaar? Ik bedoel, je zei net, ik herken het... maar ja. Al die verhalen zijn natuurlijk particulier. En ja. Dementie en Alzheimer kent vele vormen.
Zeker,
maar
dat gaat op geen enkele manier gelijk.
Wat is het contact wat jij nu hebt met je vader?
Oh, mijn vader is een groot deel van de tijd heel helder. Maar hij raakt hele basale cognitieve vaardigheden... als wie ben ik, wie ben jij en waar ben ik... die begint hij wel steeds vaker kwijt te raken. Dus hij kan er een hele dag zijn. En dan hebben we het leuk en dan zijn we aan het praten. En dan zegt hij ook een jochie, want dat ben ik dan. En aan het einde van de dag kan hij zich opeens afvragen... maar wat is dan precies onze
band?
En als ik dat dan zeg, dan ontroert hem dat. Ja, en mij ook. Want het is, het is een... En dat zeg ik dus ook letterlijk in die voorstelling. Het is echt een struikrover. Alzheimer.
Ja.
Die oude mensen... ik ken mijn vader als een zeer belezen... leuke, lekker, zwartgallig, cynische revenliefhebber. Die tegelijkertijd dameskapsalon had en amateur-astronoom was. Weet je?
Amateur-astronoom?
Ja, die stond gewoon met een verrekijker naar de hemel te kijken... en berekeningen te maken waarvan andere mensen die ervoor doorgeleerd hadden... dachten, wat doet hij nou?
En hij had een kapsalon.
Ja, mijn vader deed van alles en nog wat. Dus
en het waren hippies.
Een halve hippies, ja.
Halve
ja. hippies. Ja, helemaal hippies in Oosterbeek. Nee, dat ging paste niet, maar... niet natuurlijk.
Dus, ik begin een beeld te krijgen, ja, hoewel het ingewikkeld is.
Nee, maar goed,
maar het was een bijzonder gezin.
Ja, en dus het is heel verdrietig als iemand dan... dat soort hele basale vaardigheden verliest. Maar hij verzorgt zichzelf nog en hij kan koffie zetten en laat de hond uit. En dat is
allemaal. En kan hij de voorstelling zien?
Dat gaan we niet doen.
Nee. Want...
Omdat we, en dan heb ik het over mijn moeder en mij... denken dat hij dat niet meer in perspectief kan plaatsen. En daar misschien zelfs wel heel erg van in de war raakt. En dat wil ik niet.
Nee.
Dus dat is eigenlijk de reden. Mijn moeder komt wel naar de première. Daar kijk ik erg naar uit.
En dat beangstigt je als hij daar zou zitten? Of je...
Nou, ik moet er niet aan denken dat mijn vader daar zou zitten... en dan in paniek zou raken, want dat kan niet.
Nee. In de voorstelling...
Voornamelijk voor hem, hoor, trouwens.
In de voorstelling wordt ook nog gerefereerd aan Still Alice. Ja. Ik had die film nooit gezien, maar nee, toen was hij toevallig...
op televisie, ja.
Prachtige film, ja.
Doodeng.
Waanzinnig. Ik vond het ongelooflijk chockerend.
Ja.
En
ja, zij speelt die Julianne Moore, dat is sowieso een fantastische actrice... maar zij speelt dat... Met een scherpte en een achteloosheid. En het is doodeng om naar te kijken. Mm-hmm. Nou ja, dat is wat het kan zijn. Hè? Je zegt het net, het ziekteverloop bij iedereen is weer anders. En het is heel grillig. En zoals zij dat dan op een hele jonge leeftijd krijgt, Alzheimer... Mm-hmm. Dan heeft het vaker, tenminste dat heb ik dan gelezen... een heel heftig verloop. En dan kan het zijn dat je dus al heel jong ook gewoon niet meer kunt... praten, behalve dat je dingen vergeet en kwijtraakt. Maar dat je gewoon je raakt je
persoonlijkheid kwijt.
Volledig je persoonlijkheid kwijt, maar ook je vermogen om te spreken.
En in haar geval is het erfelijk? Ze is erfelijk belast. Ja. Is het iets wat jullie uitzoeken?
Nee.
Zou je het willen uitzoeken?
Nee, nou ja, dat we zitten nu nog in de fase dat we... Dat we bezig zijn om te kijken of we een daadwerkelijke diagnose voor mijn vader willen. We voelen wel dat wat er aan de hand is. Maar het kan vasculaire dementie zijn of Alzheimer. Of er zijn nog wel twee andere soorten wat zou kunnen. Dus daar zijn we nu mee bezig. Dus
je dat wilt weten?
Nou ja, inmiddels zijn we erachter dat we dat wel willen weten. Dus daar wordt nu aan gewerkt. Maar dat heeft tijd. Dat zeg ik ook in de voorstelling. Er worden onderzoeken gedaan. Ja. En dan duurt het een half jaar. En dan volgt de diagnose. Het gaat gelukkig.
Dat zo helemaal synchroon loopt.
Nou ja, dat is het. Dat wat ik zeg, het is surrealistisch. Ja.
En hoe is het voor jou? Ik bedoel, het is toch iets heel vreemds waar je in terecht gekomen bent. Of het besluit dat je hebt genomen. Hè? Van ik stop met dat hectische, rare bestaan van veel.
Ja.
En nu ben je helemaal gefocust op 100 voorstellingen. Ja, anderhalf uur in je eentje.
Dat is tot juni en dan pak ik hem in september nog even op. Ja. Ja, nou ja,
we hebben een fragmentje van de voorstelling.
Oh ja.
Zullen we heel even luisteren? Klein fragmentje.
Ja, graag. Laatst begon ze opeens uit het niks een gedicht voor te dragen. Zonder haperingen. Ik zou heel graag eens boven gaan. Als ik wist hoe daar te komen... Vogels hebben vleugels aan. Die vliegen boven de bomen. Bouwen ze boven ook hun nest of zo? Of zou dat... Shit, hoe ging het nou verder? Ja. Grappig, dus, we hebben een soort teasertje gemaakt voor de voorstelling. Dat is dit.
Dit zijn losse zinnetjes.
Ja, het zijn losse zinnetjes. Het is een gedicht wat een vrij prominente rol speelt in de... Van deel van een gedicht. Ik geloof dat het 16 pagina's zijn in zijn totaliteit. Maar een deel van het gedicht speelt een prominente rol in de voorstelling. Ja.
40 A4'tjes, hè?
Het waren 40 A4'tjes, ja. Nee, maar wat je zegt, ik merkte dat ik daar heel erg aan toe was om weer zoiets te gaan doen. Zo'n gefocust project als dit. Want ik kan er hiernaast. Ja, ik doe natuurlijk altijd nog wel kleine dingetjes, maar ik kan hier niet nog een baan naast doen. Dat gaat niet. Want ik speel 5 avonden in de week zometeen. En ik merk dat ik daar heel erg naar uitkeek. En misschien ook wel een beetje naar verlangd had of zo.
Ja, zeg het maar hardop.
Ja, verlangd had. Misschien wel. Nee, ja, ik merk dat ik dat nodig... Ik doe dit met mijn hart en mijn ziel en mijn hoofd. En dat alles bij elkaar maakt dat het die focus heeft... die ik op dit moment nodig heb in mijn leven. Ja.
En onder invloed waarvan is dat? Want het is dus niet alleen maar een lichamelijke metamorfose... maar in het hoofd is ook wat gebeurd. Of in de ziel, hoe zullen we het noemen? Je hebt echt een besluit genomen.
Ja.
Misschien niet eens zo heel wel overwogen?
Nee, nou ja, jawel. En dat is wel een wel over. Alleen dat niet zo van, nou, nu ga ik het dus even helemaal anders doen... want dat besluit is, laat me zeggen... Het idee om het anders te willen doen is gegroeid over een x-aantal jaren. Dus dat zijn elke keer kleine blokjes van... Maar op een gegeven moment... laat ik het zo zeggen, ik merkte dat het me ontzettend stoorde... in de loop van 10 jaar, dat ik merkte dat ik heel vaak het gevoel had... dat ik heel erg het leven aan het genieten was... terwijl ik eigenlijk alleen maar altijd naar verre horizonten aan het kijken was. En niet zozeer... in het moment stond waar ik op dat moment was. Want als ik daar was, dacht ik altijd... oh, maar daar! En dan kan dat ook nog! En dan kunnen we dat! En is dat! En dat is ook jarenlang precies geweest wat ik moest doen. Want daardoor ben ik overal geweest. Want ik ging altijd weer ergens naartoe. En ik heb over alles gedaan, want dat kon ik ook. Oh, dat kunnen we daar doen, en dan kunnen we dat. En er kwam gewoon een moment waarop ik dacht... ja, maar dat wil ik. Ik wil nu... laat me zeggen, een beetje over pathetiek gesproken, maar of, laat me zeggen, voor het tweede deel van mijn leven, want ik ben, wat ik zeg, 49. Nou, ik mag blij zijn als er nog, wat is het, 30 wat jaartjes bij kunnen. Dat heb ik dan nog. Dan, voor dat deel wil ik dat wel doen. Ik wil hier zijn, nu zijn, genieten van wat ik aan het doen ben en dat met de volle aandacht
want
doen.
Want dat deed je niet echt.
Nee.
Als en dat gaf iets de aanzet daartoe. Was er een belangrijk...
Nee, dat is niet een één moment geweest. Dat is echt een stapeling van ergernis naar mezelf. Dat ik dacht, waarom lukt het me niet om gewoon de focus te houden bij het hier en nu? Waarom moet ik altijd denken, ja, maar daar, of maar dat, of misschien dan straks... Nee, doe nou gewoon eens nu. En die had ik misschien op die tegel moeten zetten. Doe nou gewoon eens nu.
Nee, die tegel heb je nu al beschreven. Ja, daar komen we niet meer onderuit.
Maar snap je? En ik merk dat vanaf het moment dat ik me daar... En het is ook niet eens een hele actieve, moeilijke stap geweest. Het is een kwestie van iets loslaten geweest. 26 kilo loslaten.
Ja.
Nou ja, dat heeft er wel mee te maken.
En ontzettend gedisciplineerd zijn om dat te volbrengen, lijkt mij toch. Want waar het nog niet over ging, is dat je de drank hebt laten staan. Dan gaat het heel snel namelijk, ook dat afvallen.
Ja, dat scheelde. Dat was 10 kilo in een poep en een scheet. Was er af.
Want je zoop enorm.
Nou, ik dronk genoeg. Ja. Ik ga er heel kort over zijn. Ik dronk gewoon standaard te veel. En 7 dagen in de week, punt.
Ja.
En ook dat ergerde me. En daar heb ik wel eens, dan dacht ik wel eens, dan doe ik het wat minder. En dan werd het toch altijd weer meer.
Maar hoe kun je 49 worden met toch wel vrij veel ergernis over jezelf eigenlijk?
Ja, maar dat was niet iedere dag dat ik dacht, gadverdamme, ben je toch een lul van een gozer? Helemaal niet. Maar wel bij momenten dat ik dacht, ja, maar dit kan niet door. Dit kan niet. Ik moet daar een keer mee kouden. Oké, en dan ging ik weer door.
En waren er andere mensen die zich ermee bemoeiden?
Nee.
Helemaal niemand?
Nou ja, maar thuis is er met enige regelmaat geroepen en zeggen, doe eens even rustig met die wijn.
En mag ik ook nog wat?
Ja, bijvoorbeeld. En dat leverde dan altijd dusdanige ergernis bij mij op... dat ik wist dat ze volkomen gelijk had.
Ja.
Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, ik begrijp precies wat je
Want
bedoelt.
Op het moment dat mensen daarop aangesproken worden... en dan boos worden, dan weet je hoe laat het is.
Ja.
Dus dat was ook een ding waarvan ik dacht... daar moet ik dat was een onderdeel daarvan. Misschien wel de... Nou, als je vroeg naar een moment... misschien is dat wel een moment geweest waarop ik dacht... oké, als ik dat dan besluit... dan gaat het hele de rest van het zootje dan moet dan ook maar mee. Dus dan gooi ik het leven om. En dat heb ik gedaan. En ik moet zeggen, dat is inmiddels bijna 1,5 jaar geleden. En dat heeft me ontzettend veel opgeleverd. En dan zou je misschien kunnen denken, is dat dan alleen maar positief? Ja. Ja, want daar zit ik wel eens over na te denken.
Of heb je enige twijfel daarover dan?
Nou, in het begin wel. Want in het begin is ieder feestje gewoon volkomen kut. Dan wil je meteen weer weg. En dan denk je, gadverdarrie. En nu denk ik, ja, water is ook lekker. Ja,
alle reacties van anderen op.
Ja, dat begint nu ook. Dat was in het begin, was dat natuurlijk wel. Maar dat houdt nu ook. Mensen weten het nu.
Nou
dus,
weten ze.
Ja, dus dat houden we er nu wel over op. En op het moment dat iedereen op een feest lam begint te worden... dan zeg ik toedeloe. En dan zit ik de volgende ochtend op de fiets. Ja.
Het was net wel mooi wat je toen je vertelde over je vader... dat je zo'n sterke band met hem hebt. Mm-hmm. Ik keek ter voorbereiding op dit gesprek ook nog naar verborgen verleden.
Ja.
En daarin zit echt een heel ontroerend moment. Je weet waarschijnlijk waar ik het over heb.
Het waterloommoment.
Ja. Want jij gaat op zoek naar je voorouders. Voor mensen die het programma nooit hebben gezien. Ja. Echt geweldige verhalen zijn het altijd.
Programma.
Ja, jaloers ook.
Nou, en terecht.
Je wilt het gewoon allemaal weten hoe het zit.
Het is echt te gek. Ja.
Nou, en dan gaan we even naar een fragmentje luisteren uit dat programma.
Flankeur Johannes van Zwaai, montant van het betaalde 61 frouw en 60 cent. In deze registers staan de namen van de mannen die na de slag bij Waterloo recht hadden op de zogenaamde Waterloo-gratificatie. Kortom, je voorvader Johannes van Zwaai was een van de militairen, flankeur van het 5e bataljon Nationale Militie, die het opnam tegen Napoleon in de slag bij Waterloo in 1815. Op naar Waterloo, zou ik zeggen. En de reden waarom dit mij meteen ontroert, maar dan ook echt meteen,
heeft met water laten maken. Even met water laten maken. En met mijn vader. Wauw. Nee, als kleine Erikje met mijn vader naar Waterloo. Staand op de heuvel bij de Leeuw. Uitkijkend over de slagvelden. Ik maakte, geloof het of niet, als 10-jarig jongetje tinnen soldaatjes. En mijn vader heeft daar staan vertellen.
Ja, dat is toch ongelooflijk.
Ja, dat was echt bizar, want mijn vader wist dat ook niet.
Nee.
Maar die is ergens. Ik heb het laatst. Ja, dat is dan weer de moeilijkheid. Ik heb het toen aan hem gevraagd van waarom water, maar dat kan niet, dat weet hij niet meer.
Nee, want dat speelde toen.
Ja, dat. Maar hij heeft daar een fascinatie voor opgedaan, ergens in zijn leven. En hoe en waar weet ik dus niet. En dat weet hij ook niet meer. Maar hij heeft mij als klein jongetje dus meegenomen daar naartoe. Die bult op. Treden voor treden. Heb ik daarboven bij die leeuw staan praten. Toen ik mijn liefste, toen ik Diana ontmoette. Uh-huh. Gingen wij voor het eerst met z'n tweeën ergens heen. Dan gingen we naar Brussel. Gingen we naar Waterloo. Dus ik met Diana, huppakee, dat ding op. En dan heb ik daar staan vertellen. En zij dacht, ja, schitterend, we gaan weer naar beneden. Nee hoor, dat is heel flauw gezegd. Maar het was voor mij een heel belangrijk ding. Dat uitkijkend over die. Wat ik fantastisch vind, is dat ze daar gewoon nog steeds die landerijen die daar omheen, ja, dat slagveld, daar mag niks gebouwd worden. Dat is nog steeds zoals het, niet helemaal, want er loopt wel een weg doorheen, maar er mag geen bebouwing, geen toestand. Dat is nog steeds wat het is. Dus als ik daar ben, krijg ik daar een heel warm gevoel van. Omdat dat is van mij, dat is van ons, dat is van mijn vader en van mij, dat is van mij en van mij. Dat heb ik dan doorgegeven, geprobeerd aan mijn kinderen, die het ook heel interessant vonden. Maar snap je? En dan komt tijdens zo'n programma, blijkt dus dat mijn voorvader Johannes van Zwaai flankeur was in het leger van Willem, die daar gevochten hebben bij Quatre Bras, dat je echt denkt, wat? Ik geloof niet.
En dat waren de slimme jongens trouwens, hè? Dat deed je ook veel.
Maar natuurlijk, die flankeurs, ja, die konden dat. Ja, nee, ja, maar het is ridicuul dat je daar staat. En ik kreeg dat bericht en daar schoot ik van vol.
Ja, ja, dat nee, vond dat ik, snap
en
ik.
Dat vind ik nog steeds heel mooi.
Ja, is prachtig. Ja. En dat je ook nog tinnen soldaatjes maakte. Als
ja, en ik luisterde naar Beethoven, joh. En ik speelde klassiek gitaar. Het was allemaal zo fantastisch mooi.
Wat staat er op die tegel? Daar gaan we even de tijd voor nemen.
Oh ja, hebben we nog tijd voor? Oké, nou, ik heb er opgeschreven. Ik werd een driekwart jaar geleden geïnterviewd. En volgens mij voor een blad, ik weet niet meer wat. En toen vroeg de interviewster aan mij, ja, wat is nou voor jou geluk? Dat vind ik dat zo'n vraagje. Denk, Jezus,
ja,
wat is nou voor mij geluk? Ja, nou, dat ik er nog ben, zoiets. En toen dacht ik, en toen schoot mij iets uit de mond. En toen dacht ik, hé, daar heb ik, die geldt heel erg voor mij. En dat is genoeg om van te zijn en iets overhouden om van te worden. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel, misschien moet ik hem niet uitleggen, maar wat ik daarmee bedoel is dat ik, en dat is het punt waarop ik nu ben, dat ik heb genoeg en ik voel genoeg om van te zijn, maar er is ook nog steeds een stuk waar ik nog iets anders van kan worden en waar ik nog steeds in kan leren, waar ik nog steeds van kan groeien. En dat klinkt als een open deur en dat is het ook, maar dat is wel zoals ik me op dit moment voel.
Ik vind het mooi. Erik Kortom, dank je wel. En ik wens jou het allermooiste met al die voorstellingen. En dat de mensen er maar van mogen genieten. Dat gaat
ze zijn van harte welkom.
Ja,
dank je wel.
Ma, zo heet het. Zo dadelijk de Haagse Lobby. Martijn de Greven presenteert. Mooie avond, tot morgen.
Dank meneer Kortom. Dit was aflevering 4162. Morgen om 19:30 praten wij met Denise Janssee over haar nieuwe documentaire My Name is Nobody. Tot dan!